Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 73 en daarvan het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed, voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mocht wezen, hij ziet een gunst op die hem vrezen. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed schier uitgeweken en mijn train van het spoor der godsvrucht afgegleen. Het eerste van Psalm 73. Uit Gods heilig en onfeilbaar woord lezen wij Psalm 73 en doen belijdenis des geloofs en zingen daarna van Psalm 60, het zevende vers. Geef gij ons hulp in tegenheen. Bij u is raad, bij u alleen. Het is vruchteloos waar men zich mee vleit, want mensenheil is ijdelheid. Wij zullen dappere helden daan in God verrichten, hoe het mogen gaan. Hij die van ons wordt aangebeden, zal onze weerpartij vertreden. Wij noemden u Psalm 73, daarna de 12 artikelen en vervolgens het 7e vers van Psalm 60.
Een psalm van Asaf. Immers is God Israël goed, degenen die rein van hart zijn. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken, mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Want ik was nijdig op de dwazen, ziende der goddeloze vrede. Want er zijn geen banden tot hun dood toe, en hun kracht is fris. Zij zijn niet in moeite als andere mensen, en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de hovardij als een keten. Het geweld bedekt hen als een gewaad. Hun ogen parren uit van vet. Zij gaan de inbeelding des harten te boven. Zij mergelen de lieden uit en spreken boselijk van verdrukking. Zij spreken uit de hoogte. Zij zetten hun mond tegen de hemel en hun tong wandelt op de aarde. Daarom keert zich zijn volk hier toe. Als hun wateren eens volle bekers worden uitgedrukt, dan zeggen zij, hoe zou God het weten? En zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Zie, deze zijn goddeloos. Nochtans hebben zij rust in de wereld. Zij vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen, terwijl ik de ganse dag geplaagd ben en mijn straffing is er alle morgens. Indien ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken, zie, zo zou ik trouweloos zijn aan het geslacht uw kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen, totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Immers zet gij hen op gladde plaatsen, gij doet hen vallen in de verwoesting, hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting en nemen een einde en worden er niet van verschrikkingen. Als een droom na het ontwaken, als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij hun beeld verachten. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuftig en wist niets. Ik was een groot beest bij u. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotsteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Want zie, die verre van u zijn, zullen vergaan. Gij roeit uit al wie van u afhoereert. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op den Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
tekst voor de prediking kunt u vinden in Psalm 73 en daarvan de versen 23b en 24. 23b, gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Vragen we de Heer om zijn zegen. Heere die in de hemel woont, die ons aller leven leidt naar uw raad. Zo belijden wij dat op grond van uw woord als we tot u naderen in het gebed. Wij kleine nietige mensjes die alleen maar kunnen vertellen wat ons gisteren is overkomen en niet kunnen zeggen wat ons morgen zal geschieden. Geef, Heere, dat we daarbij leven mogen. En wij bidden u of gij ons deze middag ook wil helpen, als dat ook vanuit Psalm 73 ons wordt voorgehouden. Geef dat het een medicijn mag zijn uit de hemelse apotheek voor diegenen onder ons die het juist zo moeilijk hebben met uw leiding in hun leven, die dat allemaal niet zo begrijpen kunnen, waarom het tot nu toe zo gegaan is, zoals het gegaan is. Wat kunnen ze daar toch mee vastlopen? Wat kunnen ze daar toch mee bestreden worden? En u weet het toch, o Heere, hoe de Satan daar misbruik van maakt om ons voortdurend in vertwijfeling te brengen. Is er wel een God? Bestaat die eigenlijk wel? Vragen die ook uw kinderen niet vreemd zijn. Wegen die ons soms heel erg in het donker brengen. O God, wij bidden u of gij licht wil geven over ons pad. Wanneer we u nog niet vrezen en toch onbegrijpelijke wegen moeten gaan, wel geloven in uw goddelijke voorzienigheid omdat we daarbij opgevoed zijn, maar niet verstaan wat uw bedoeling daarvan is, bidden we u of gij toch met de zulken wil zijn. Heb medelijden met hen, o Heere. Ontfermt u zich over hen, opdat juist die wegen ook voor de zulken tot waarachtige bekering mogen leiden. Dat zij door de genade van u stilgezet mogen worden op de levensweg en gaan inzien, hier beneden is het niet. Dit leven gaat een keer voorbij. En dat wij dan gezet mogen worden op het spoor om eerst het koninkrijk Gods te zoeken en zijn gerechtigheid, opdat ook al het andere ons toegeworpen zal worden. Geef toch dat de wereld daardoor verbleekt. Met name ook onze jongeren, dat zij zich niet blind staren op het succes van de goddelozen, ook in onze samenleving. Als ze dat leuke leventje gaan zien van leeftijdsgenoten die niet zo benauwd, schijnbaar benauwd zijn opgevoed, en die niet naar de kerk hoeven, die niet te maken hebben met de norm van de Bijbel en zich alles maar kunnen veroorloven en daarom de genietingen van deze wereld indrinken als zoete wijn, waardoor ze bedwelmd worden, o Heere. Maar open hun ogen toch, wat ook Asaf mocht zien, het einde van de goddelozen. Ze komen immers op gladde plaatsen. Ja, u brengt ze er uiteindelijk ook op. En als ze dan uitglijden, dan komen ze toch op de plaats van eeuwig verderf. Heere, dat ook voor onze jongeren de dienst van de Heere dan ook aantrekkelijk mag zijn, Als zij zien als uw kinderen soms zo beproefd worden, maar dat ze daar doorheen mogen zien. En dat er een getuigenis mag uitgaan van al degenen die u vrezen, juist in wegen van beproeving. Dat zij dan ook mogen getuigen wie de levende God voor hen is. En dat ze door dat getuigen toch anderen mogen inween. Daarom bidden we en smeken we van u of gij uw jaloersmakende genade aan ons allen wil schenken. Wanneer wij getuigen mogen zijn van de belijdenis van Asaf. Als hij het mocht ervaren weer opnieuw. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna opnemen in uw heerlijkheid. En dan bidden we u om kracht naar kruis. Om licht in duisternis. Om vertroosting in verdriet. In gezinnen waar het moeilijk is. Waar ook geworsteld wordt om onze jongeren vast te houden voor de Heere en zijn dienst. En we bidden u voor hen die niet meer naar de kerk komen. Denk toch aan uw verbond, o Heere. En breng ze toch terug, die verloren zonen, die verloren dochters, onder de genademiddelen. En we dragen onze jongeren aan u op die onder de genademiddelen komen. Heere, wilt u ze vasthouden en beschermen. En dat zij ingewonnen mogen worden voor de dienst van u. Wilt u ons dan een geestelijke opwekking geven, ook hier in Barendrecht, ook onder de bediening van onze geliefde vriend en broeder. Wilt u hem daartoe de kracht geven. Al het werk dat gedaan wordt, ook om onze jongeren op te leiden, de catechisaties, gedenk aan onze broeder Trouwborst, wilt u hem ook helpen. We bidden u voor het zonderschoolwerk en het werk van de verenigingen. Heere, wilt gij toch al die eenvoudige middelen zegenen. Ook het onderwijs dat de kinderen op school krijgen. Help de juffrouws en de meesters, de leerkrachten. Geef toch dat ze beseffen wat een verantwoordelijke taak ze hebben om de kinderen te leiden tot Christus. Heere, wij bidden u voor hen die het moeilijk hebben in hun huwelijksleven waar spanningen zijn. Och Heere, wilt u geven dat ze elkaar eens mochten vinden aan de troon der genade. Als een arme zondaar en een arme zondares. En wilt gij dan uw zegenende en helende handen op hen leggen. En wees met de kinderen die daaronder lijden. We bidden u Heere, of u met hen wil zijn die psychisch zwak zijn. Wilt u hen toch sterken als zij ook geplaagd worden door allerlei inwerpingen en angsten. Bescherm ze toch, o Heere. Gedenk aan hen die een bijzondere zorg hebben toevertrouwd gekregen in een kind die anders begaafd is. Wilt u met die ouders zijn en dat zij dan mogen zien op de trouw van uw verbond. O Heere, gedenk allen die in hoogheid zijn gezeten, onze overheden. Ook wanneer wij deze week geroepen worden om onze stem uit te brengen, we bidden u of gij ons dan ook wilt leiden. En we dragen dan onze overheden ook aan u op. In het bijzonder ook hen die uw naam willen beleiden in 's lands vergaderzalen. We bidden u of gij ook met ons koninklijk huis wil zijn. U weet hoe ze leven. En we smeken u of gij ze toch bekeren wilt tot u, o God. We bidden u ook voor deze wereld. Ontfermt u zich over haar. Er is zoveel leed, zoveel droefheid. Wilt u zijn daar waar oorlog is en waar honger is, waar ziekte is. Gedenk ook uw kerk over het rond van deze aarde. Al uw knechten, zendelingen en evangelisten, we bidden u voor uw vervolgde kerk. Wilt u ze bemoedigen, o Heere, en volharding schenken. Gedenk in het bijzonder ook uw volk Israël. Er staan nog open beloften in de Bijbel voor dat volk. En wij smeken het u, o God. Wat zou het groot zijn als dat in deze tijd vervuld zou worden. Neem dat deksel van Mozes toch van hun aangezicht. Opdat ze de Christus der schriften mogen ontdekken. En dat het waar mag worden wat uw woord ook zegt. En alzo zal geheel Israël zalig worden. We bidden en smeken van u of gij ons toch de rechte gezindheid wil geven. Met het oog op de wederkomst van u, o Heere Jezus, op de wolken des hemels. Dat er toch een heilig verlangen mag zijn. En dat het mag leven in ons hart. Kom, Heere Jezus, ja kom haastiglijk. En dat alles bidden wij u om de vergeving, in de vergeving van al onze zonden. En help ons om Jezus wil. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 37. En daarvan de versen 2, 3 en 4. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Psalm 37, vers 2. Stel op de Heer in alles uw betrouwen. En het derde, geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. En het vierde, zwijg goden. Wacht op het einde van zeren wegen. 2, 3 en 4 van 37. Straks na het amen van de prediking zingen wij het 12e vers van Psalm 73. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand wou vatten. Gij zult mij leiden door uw raad, o God mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. 12e vers van Psalm 73 na het amen van de prediking. Dominee, wat is Gods leiding toch in mijn leven? Misschien is dat ook wel een vraag van jou. Of van u. Omdat je God niet snapt. Omdat je het zo moeilijk hebt. En dat eigenlijk de toekomst misschien wel een hele donkere tunnel voor je is. En dat je zo aangevochten wordt met de gedachte, zou God eigenlijk wel bestaan? Leidt God eigenlijk alle dingen wel? De raadsels van het leven. Wij krijgen natuurlijk geen kant-en-klaar programma van de Heere aangereikt. Zodat je precies je agenda om kunt slaan om te kijken wat staat er volgende week allemaal op dat programma. Nee, gemeente. Moet je dan maar gewoon gaan leven en zeggen, nou ja, dan zie ik wel wat mij overkomt. Het aanvaarden van mijn lot. Zo zijn er wel mensen die zo leven. Of wijst Gods woord ons een andere weg? Gods woord wijst ons een andere weg. Gods woord wil ons licht geven over ons pad, gemeente. En Gods woord reikt ons ook voorbeelden aan. En een van die voorbeelden is Asaf. Heel bekend misschien voor ons allemaal. Maar als we dan luisteren naar zijn getuigenis, dan hoop ik dat wij daar iets van mogen meenemen vanmiddag als we de kerk verlaten. Misschien ook wel voor een ander. Dat je op dit moment niet zo in de knoop zit. Dat je op dit moment zegt van, ja, dominee, ik ervaar dat op dit moment niet zo. Dat je zelfs zegt, ik mag echt achter de Heere aankomen. Maar dat je toch dan die boodschap meeneemt en dat uitreikt als een medicijn aan anderen. Of dat het een medicijn voor u is. Als we luisteren naar Asaf, verenigd met Gods raad. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst door God gegrepen. Ten tweede door God geleid. En ten derde door God opgenomen. Dus Asaf verenigd met Gods raad. Door God gegrepen. Want er staat in de tekst, gij hebt mijn rechterhand gevat. Door God geleid. Gij zult mij leiden door uw raad. En door God opgenomen. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Al eeuwenlang, gemeente, heeft deze psalm erg aangesproken in het leven van Gods kinderen. En hebben ze daar troost uitgevonden. Juist doordat Asaf zo open is. Zo eerlijk alles vertelt. Hoe hij het een en ander beleefd heeft. Want hij zegt in deze psalm echt niet zoveel mooie dingen over zichzelf. Maar daartegenover laat hij Gods trouw schitteren. En als we dan direct beginnen te lezen bij onze tekst. Dan begint onze tekst met het woordje gij. Gij hebt mijn rechterhand gevat. En als we dan in deze psalm gaan lezen wie hij daarmee bedoelt, dan weten we dat wel, jongens en meisjes, dat is uiteraard God. In vers 1 is dat de God Israëls. Immers is God Israël goed. De God van zijn verbondsvolk, waaraan hij zich verbonden heeft en eeuwige trouw heeft gezworen. En in vers 11 noemt hij hem de Allerhoogste. Hoog, hoger, hoogst. En dat is al een hele belijdenis, niet waar? Dat hij de Allerhoogste is. Niemand staat boven hem. Een hele belangrijke belijdenis in het licht van ons thema, gemeente. En in vers 20 noemt hij hem Adonai, de Almachtige. En dat is ook een hele belangrijke belijdenis. Die alles in zijn hand heeft. Het loopt hem niet uit de hand. Echt niet. En in vers 26 noemt hij hem zijn rotssteen. De rotssteen van zijn hart. Juist van zijn hart. Dat van binnen zo stormen kan. Is dat niet een prachtig beeld? Beeld van een storm en een rots. Hoe de golven daar dan tegenaan beuken. Maar die rots verplaatst zich niet. En zo is God ook. Het ziet op de trouw van God. Hij noemt hem zijn deel in eeuwigheid. Dus niet de weldaden van God zijn zijn deel, maar God zelf is zijn deel. Wat heeft die God dan gedaan? En wat doet hij nog? Nou, dat staat in onze tekst. Gij hebt mijn rechterhand gevat. En het staat heel nadrukkelijk in de verleden tijd, gemeente. Je zou het ook zo kunnen vertalen. Gij greep mij bij mijn rechterhand. Kijk, jongens en meisjes, hier is mijn rechterhand, zie je? Daar gaan we het even over hebben, over die rechterhand. En God die nam het initiatief om zijn grote hand uit te strekken uit de hemel en mijn rechterhand te vatten, vertelt Asaf ons. De rechterhand in de Bijbel, gemeente, als je die vat, als iemand die vat, dan is dat in de Bijbel altijd een moment dat die ander je helpt. De rechterhand, zo heb ik gelezen, is het bijvoorbeeld in de strijd van koningen de zwakste hand. Dat zou je niet zeggen, maar als hij in de strijd is, dan houdt hij met zijn linkerhand een schild vast en dan is die linkerhand goed beschermd, nietwaar? Maar met zijn rechterhand houdt hij zijn zwaard vast. En dan is dat eigenlijk op dat moment de kwetsbare hand. Want hij moet met dat zwaard gaan strijden, maar als hij een pijl in zijn pols krijgt, dan moet hij zijn zwaard laten vallen. Dus dat is een zwakke plek. De rechterhand in de Bijbel is ook de plaats waar Satan staat als Satan een mens beschuldigt. Dat wordt wel eens gewenst. Zoals in Psalm 109 vers 6. De Satan sta aan zijn rechterhand. De tegenstander sta aan zijn rechterhand. Dat is niet zo'n beste wens, hoor. Maar in heilige toren kun je dat wel eens zeggen. En we kennen natuurlijk het visioen uit Zacharia 3 vers 1. En de Satan stond aan de rechterhand van Jozua. En wij weten allemaal waarom hij daar staat. Om natuurlijk Jozua, de hoge priester, te beschuldigen. En hou dat even vast. Dus dat die rechterhand een zwakke plek is, het symbool van een zwakke plek voor iemand die voelt dat een ander zijn rechterhand vat, maar ook de plek is waar de beschuldiger staat. Kijk, een Asaf die zegt, gij hebt mijn rechterhand gevat. En eigenlijk moeten we het zo zeggen. Gij hebt opnieuw weer mijn rechterhand gevat. Als een stuurloos schip die dreigde te pletter te slaan tegen de rots. Wij lezen in Jesaja 41 vers 13. Want ik, de Heere uw God, grijp uw rechterhand aan. Die tot u zegt, vrees niet. Ik help u. Dus als God dat doet vanuit de hoge hemel, dan is dat genade. Als God mijn rechterhand vat, dan is dat verkiezende genade. Eén zo'n mensje, die misschien wel zijn hand uitstrekt in volstrekte hulpeloosheid en dat God hem dan grijpt. Voor het eerst of weer opnieuw. Ja, dat is de beleving van Asaf geweest. Maar als het gaat om de staat van zijn geestelijke leven, had God natuurlijk zijn rechterhand vanaf het moment van zijn bekering nooit meer losgelaten. Maar het kan wel voor je beleving zo zijn, dat je denkt, zou God me losgelaten hebben? Zou God me overgegeven hebben in deze storm van beproeving? Maar God laat juist die handgreep van hem voelen. Op momenten dat hij zich juist op zijn zwakst voelt. Had Asaf dan een heel zwak moment? Nou, reken daar maar op, gemeente. We hebben het toch gezongen. Ik was bijna uitgegleden. Bijna op het pad van de goddelozen. Ik was zo nijdig op de voorspoed van de goddelozen. Echt kwaad was ik. Moet je nou toch eens kijken hoe het met hen gaat. En dan te vergelijken hoe het met mij gaat. Elke dag is voor mij weer hetzelfde. Elke dag moet ik die beproeving weer aanvaarden. Ik kan het gewoon niet langer meer. Hij kwam echt tot aan het randje. Bijna had ik een andere keuze gemaakt. Door God de rug toe te keren en absoluut de band met Gods kinderen te verbreken. Want hij kon ook niet de rechte oorzaak vinden. Hij had zijn handen gewassen in onschuld. Hij begreep Gods weg niet. Hij snapte het niet. Wat God nou precies voor had met deze weg. En toen hij bij dat randje kwam, heel vlakbij bij dat randje kwam, toen voelde hij het, dat hij trouweloos zou zijn aan het geslacht van degene die de Heere vrees. Ze zouden allemaal zeggen, had je dat van Asa verwacht? Hij komt nooit meer in de kerk. Ik heb gehoord dat hij niks meer van de Bijbel moet weten. Er is geen goed garen met hem te spinnen. Echt, hij luistert nergens meer naar. Ik heb zelfs gehoord van een van zijn kinderen dat hij niet meer bidt. Bijna. En toch, op dat zwakste moment, greep God zijn rechterhand. Wat laat God het soms tot aan de lippen komen, gemeente. Maar dat God dan toch op dat moment precies op tijd is. Zoals Peter is weggezakt in de golven. En dat hij roept, Heere, help mij, behoud mij. En dat Christus hem met de hand grijpt. Was het ook een moment van zonde? Was het ook een plaats die Satan innam op dat moment aan zijn rechterhand om hem te beklagen? Nou, reken er maar op, reken er maar op. Dan is Satan er als de kippen bij, hoor, gemeente. Wanneer je op zijn zwakst bent en de zaden van opstand beginnen langzamerhand te groeien in je hart, En je voelt dat de bitterheid in je ziel je pijnigt. Dat dan de Satan erbij is. Hij zegt het zelf ook in vers 21 en 22. Dan staat er: als mijn hart in mij opgezwollen was van boosheid, betekent dat. En ik in mijn nieren geprikkeld was. Toen was ik onvernuftig. En ik wist niets. Zo verblind door boosheid. Dat is wat. Ik was een groot beest bij je. Een nijlpaard staat er eigenlijk, jongens en meisjes. Een beest dat niet te verplaatsen is. Ze kregen hem geen kant op. De beste oudering met al zijn goede bedoelingen kreeg hem echt niet van zijn plek. En al zei een dominee: Asaf, je bent niet op je plek, man. Ze kregen hem er echt niet af. En toen. Toen greep God in. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Is dat geen genade, gemeente? En dat opnieuw. Nou, God had dat niet losgelaten. Nee, gelukkig niet. Want dan was het echt slecht met hem afgelopen. Maar toen voelde hij het weer. Toen beleefde hij het weer. En u zegt misschien, dominee, wanneer was dat dan? Nou, dat zegt hij ook, dat zegt hij heel duidelijk in vers 17. Toen kwam er een totdat in zijn leven. Totdat ik in Gods heiligdommen inging. En op een einde merkte. Zul je je plek niet leeglaten in de kerk? Dat deed Asaf gelukkig niet. Dat was er bijna van gekomen. Dat hij dacht, het heeft ook geen zin om naar de kerk te gaan. Want ik hoor toch niks en het dringt niet op me door. En er is toch niks voor me bij. Zul je dat niet doen? Echt niet. Want daar gebeurde dat. Onverwacht en ongedacht werd zijn rechterhand gegrepen. En er staat een prachtige werkwoordsvorm, er staat een intensivus in 17. Dat betekent iets wat heel intensief gebeurde, totdat ik in Gods heiligdom, nee dominee, dat staat er niet, Gods heiligdommen in het voorhof, het brandofferaltaar, nee, hij mocht natuurlijk niet verder, dat was alleen aan de priesters, hoewel hij een leviet moet geweest zijn. Wij weten niet of hij een priester is geweest, maar in de heiligdommen, door het geloof in het heilige, bij het reukofferaltaar, bij het brandende licht van de zevenarmige kandelaar, de tafel der toonbroden, als een teken van Gods zorg, nog intenser, achter het heilige, der heilige, de ark, de verzoening. Het klimt omhoog, Asaf, hij mocht weer omhoog klimmen. Hij mocht het weer eens van Gods kant zien, gemeente. Om zo ook dan de belijdenis uit te spreken. Gij zult mij leiden door uw raad. Onze tweede gedachte. Asaf krijgt opnieuw weer krediet op de Heere, gemeente. En dan spreekt hij dat hier uit in de toekomende tijd. Gij zult mij leiden door uw raad. Wat had hij zich zo verkeken op de toekomst van de goddelozen. Ik had het er vanochtend eventjes nog met iemand over. Wat is het voor jullie ook een moeilijke tijd, jongelui. Je leeft toch nog weer in een andere tijd op als... wij, zeker als ik mijn persoon kijk, ik ben natuurlijk in mijn jeugd op Urk opgegroeid. En iedereen ging naar de kerk, iedereen in Urk. Het werd ons met de paplepel ingegeven. Maar jullie leven in een hele moeilijke omgeving. En dan kan ik dat best begrijpen als je... alleen naar de universiteit moet of ergens werkt, waar je als enige naar de kerk gaat, of dat je in een buurt woont waar bijna niemand naar de kerk gaat, en dat je denkt, wat hebben ze toch goed. Ze doen aan sport en spel en daar hebben ze een vermaak in. En ze doen wat hun harten ingeeft en niemand corrigeert hen. Ja, dat is toch een kostelijk leven. Ze zijn echt vrij. Ik moet me altijd maar weer verantwoorden tegenover mijn ouders als ik om 11:45 op zaterdagavond thuis kom. Kwartier te laat, zegt vader weer. En zij, ja, ze kunnen gerust 's ochtends om 4:00 thuis komen en dan geven die ouders niks om. Geven ze niks om. Maar hebben ze toekomst? Ze hebben geen toekomst. Echt niet. Als ze sterven, dan gaan ze voor eeuwig naar de hel. Daar moet je over nadenken. We zijn hier maar eventjes, hè. En daar zag Asaf op hun einde. Hij zag het. Zijn ogen werden er voor geopend. God die laat ze soms gaan. En dat je denkt, wat hebben ze toch een succesvol leven. Maar op een gegeven moment brengt God ze op een gladde plaats. En dan glijden ze uit in de hel. Geen toekomst. Maar gij zult mij leiden, staat er. Leiden. Er staat een woord in het Hebreeuws. En dat doet denken aan het beeld van een herder die zijn schapen leidt. Het is een woord dat dikwijls gebruikt is om aan te duiden hoe de Heere zijn volk Israël uit Egypteland leidde. En hen leidde door de woestijn. En voortdurend voor hen zorgde op een wonderlijke wijze. En waardoor leidde ze hij dan? Door zijn raad. En dat woord kun je op twee manieren opvatten, gemeente. Door zijn raad. U bent me al voor. U zegt, dat is natuurlijk Gods raadsbesluit. Nou, daar hebt u gelijk in, gemeente. Dat alles al in Gods boek is geschreven toen nog geen van die dingen waren. Je zou kunnen zeggen, Gods voorzienigheid, zondag 9, zondag 10, Gods voorbeschikking. Gods voorzienigheid raakt alles, raakt het onderhoud van mijn persoonlijk leven en de leiding van mijn persoonlijk leven. Gods voorzienigheid, Gods raad raakt ook mijn zaligheid, gemeente. Omdat God alles al van tevoren heeft vastgelegd. Gij zult mij leiden door uw raad. Maar je kunt er ook nog een andere betekenis aan geven. Namelijk, gij zult mij leiden door uw raad. Goede raad is duur. Door uw raadgevingen. Zeg, zou je mij eens een goede raad willen geven? Ik zit ergens mee. Dat is ook de betekenis. De wijsheid die God geeft. Indien iemand van uw wijsheid ontbreken, dat hij ze van God begeerde, die het eniegelijk mildelijk geeft en niet verwijt. Dat is de wijsheid van boven. Dat hij echt ook antwoord geeft. Dat hij een richting aanwijst. In een weg waarin je misschien vastgelopen bent. Raad. Zo is toch zijn naam, geliefde gemeente. Jesaja 9 vers 5. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raad. Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. Dus dat is Christus.
Gij zult mij leiden door uw Christus. Door uw Zoon. De raadgever, zeggen onze kanttekeningen bij Jesaja 9 vers 5. De raadsheer. En luister dan eens hoe mooi die kanttekeningen daar zijn. Versta die alzo dat Christus alleen de raad en het voornemen van zijn Vader weet. Nou ja, wat heb je daar dan aan, zegt iemand, als Christus dat allemaal weet. Maar de kanttekeningen gaan verder. En zeggen, en aan zijn kerk openbaart en mededeelt, en luister goed, zoveel haar ter zaligheid te weten van noden is. Nee, hij zegt niet alles, maar hij zegt wel zoveel als wij ter zaligheid nodig hebben. Daar heb je het, gemeente. En daar mag Asaf zich nu aan overgeven. Gij zult mij leiden door uw raad. En hij ervaart het, dat God hem met raad en daad zal bijstaan in deze moeilijke weg. Hij mag nu gaan beoefenen wat we samen gezongen hebben in Psalm 37 vers 3. Spel die woorden nou eens. Geen ijdele zorg. Pas op. Geen ijdele zorg. Doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op hem. En de uitkomst zal niet falen. Hij zal wel haast het recht voor elks gezicht doen dagen als de morgen stralen en blinken als het heldere middaglicht. Asaf heeft toch mogen zien. Het is nou enkel liefde van God dat ik zo beproefd word. Dat doet hij nou als een vader voor zijn kind. Hij zegt het ook in diezelfde psalm, bezwijk mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotsteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Hij mag het opnieuw weer proeven en smaken de nabijheid van de Heere. En misschien is het op dit moment ook zo bij u dat de Heere onbegrepen weggaat. Ga dan toch in het gebed tot God. En zeg alles maar, alles. Al is het nog zo moeilijk. Al is het nog zo raar. Al is het nog zo zondig. De Heere weet het toch al. De Heere wilt u me er licht over geven. Heere, dat ik toch eenswillend mag worden met uw weg. Laat mij toch zien dat gij uw raad uitvoert in mijn leven. Ja, dat doet hij toch wel, zegt iemand. Dat doet hij toch wel. Ja, maar dat u een raadgever bent in deze moeilijke omstandigheden. Dat u mij wijsheid geeft, Heere. En wat doet de Heere dan? Geeft de Heere antwoord soms op je vragen in Gods huis, maar hij kan ook je vragen van je afnemen. En dat hij zegt, top er nou maar niet meer over. Wat ik nu doe, weet gij niet, maar na deze zult gij het verstaan. Hij kastijdt uit liefde, gemeente, degene die hem lief hebben. Ik weet dat het een moeilijke les is, o gemeente. En zeker wanneer het heel erg gaat over een hele concrete beproeving in je leven. Maar bij hem is wel echt raad. Bij hem is hulp alleen. We hebben het gezongen, gemeente. En bovendien is het voor Gods kinderen een oefenschool. Hij loutert ze. Hij loutert het geloof. Zodat het geloof des te sterker openbaar gaat komen in haar karakter. En dan in het bijzonder een speciale vrucht van het geloof, namelijk de lijdzaamheid. Dat is een schitterende vrucht. Dat is geen leidelijkheid. Dat is heel wat anders. Dan ben je passief, dan doe je niks. Dan laat je alles over je heen komen. Maar leidzaamheid, dat is Bijbels geduld. Dat is onderworpen zijn aan de weg van de Heere. Dat is een hele lieve vrucht, gemeente. In het geestelijke leven. Die ruikt naar de liefde Gods. Die is ook tot eer van God. En bovendien is het ook om gespeend te worden van de wereld. Als de Heere je op een hele speciale manier beproeft, dan wil Hij je bij de wereld vandaan houden. Dan wil Hij je bij de zonde vandaan houden. En is dat niet een gezegende les, gemeente, wanneer je dat merkt? Dat je denkt, ik kan eigenlijk helemaal niet zoveel. Ik kan eigenlijk niet wat ik ergens zo graag zou willen. Maar dan moet je eens bedenken waar je dat voor bewaart. Dat de Heere dat misschien wel gebruikt als een middel om je te bewaren voor jezelf. Voor dat gevaarlijke boze hart hier van binnen. En voor de verleidingen van deze wereld. En Satans verleidingen. Heb je daar wel eens over nagedacht? En ten diepste natuurlijk om je, als God het heiligt, aan Christus gelijkvormig te maken. Zijn beeld gelijkvormig te worden. Kijk, en toen kwam Asaf op dat heerlijke moment dat hij zei, en daarna zult gij mij opnemen in uw heerlijkheid, onze derde gedachte. Door God opgenomen. Wat betekent dat eigenlijk? En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Ja, u zegt natuurlijk, ja dominee, dat bedoelt hij natuurlijk de hemel mee. Dat hij dan daarna, na dat moeilijke leven, naar de hemel gaat. Nou, daar wordt wat mee afgespot hoor. Karl Marx heeft het echt geprobeerd om grote massa's op de been te brengen. En te zeggen, godsdienst is opium van het volk. En je weet wat opium is. Dat verdooft een mens. Dan voelt hij de pijntjes niet meer. En dan ziet hij zijn ellendige situatie niet meer. Dan ziet hij niet hoe arm hij is als hij opium krijgt. Dan komt hij in een hele andere wereld. In een waanwereld. Kijk, en Karl Marx die heeft gezegd, dat is nou godsdienst, dat is nou de Bijbel. Want ja, dan zeggen ze, die kapitalistische dominees, die kapitalisten die zeggen, nou dat arme volk, dat er maar krap doorgaat, maar straks dan krijg je het goed hoor. Dan kom je in de hemel. Ah gemeente, dat is voor Asaf niet ter discussie. Dat het een soort waanbeeld is. Dat is voor hem een zekerheid. En daarna zult gij mij opnemen in uw heerlijkheid. Juist ook in het licht van het einde van de goddelozen. Wat een tegenstelling, gemeente. Daartegenover staat het geluk van Gods kinderen. Dat als zij sterven, dat zij in de eeuwige heerlijkheid zouden komen. Maar gemeente, we zouden het toch tekort doen als we het alleen maar daartoe zouden beperken. Versta me goed, het is natuurlijk geen beperking. Want het is zo heerlijk wanneer je een blij vooruitzicht mag hebben. Dat je zegt, na dit leven, dan mag ik toch eeuwig bij de Heere zijn. Maar we zouden het beperken als het alleen maar iets is van daarna. Na dit leven. Want Calvijn die wijst daarop in zijn verklaring dat het ook echt bedoeld is voor in dit leven. Als Asaf dat hier zegt. Gij hebt mijn rechterhand gevat. En toen zag ik het dat gij mij zult leiden door uw raad, dat u mij raad zult geven. En daarna zag ik ook dat gij mij in heerlijkheid zult opnemen. Je kunt ook gerust zeggen, en daarna heb ik dat geproefd. Wat een voorsmaak van de hemel. De hemel kwam zo dichtbij, Heere. Toen u mijn rechterhand vatte en mij liet zien op dat borduurwerk aan de bovenkant de raad van God, maar ook mij raad gaf in uw huis, Asaf. Stel u gerust, zwijg goden, want van hem is toch je verwachting. Asaf, volg mij nou maar na. Echt, dan zul je het licht zien schijnen. Achter de Heere aan. En je zult de heerlijkheid Gods mogen proeven en smaken. Die straks volmaakt tot in alle eeuwigheid ervaren zal worden. Daar staat dat bekende woord kaboot. De kaboot Yahweh. De heerlijkheid des Heeren. Die het volk Israël mocht zien in de vuur en wolkolom. Die beloofd werd toen Mozes zei, morgenochtend zult gij de heerlijkheid des Heeren zien. En wat zagen ze toen? Toen zagen ze het manna liggen in de woestijn. Dit is de heerlijkheid des Heeren. De dagelijkse onderhouding in het woestijnleven. De heerlijkheid des Heeren, de kaboot Yahweh, daalde neer toen Salomo ging bidden. En dat de heerlijkheid des Heeren neerdaalde om de tempel Gods in te wijden. De heerlijkheid des Heeren is nabij gemeend. En denk aan het moment dat de herders daar in het veld waren en dat de heerlijkheid des Heeren en hem scheen als een vurige muur rondom degene die hem vrezen. Wat is de heerlijkheid des Heeren eigenlijk? De heerlijkheid des Heeren, gemeente, dat is de goddelijke eigenschappen. Dat klinkt een beetje dogmatisch, hè, catechisanten, maar dat is zo belangrijk. Ik neem aan dat je, als je je vader nog hebt, dat je bepaalde eigenschappen van je vader kent. En als iemand zou zeggen, zou je vader je in de steek laten? Nooit, nooit. Zou je vader je altijd helpen? Altijd. Al bel ik hem midden in de nacht. Hoe komt dat? Dat komt omdat je bepaalde eigenschappen kent. Kijk, en dat is de heerlijkheid des Heren. Als het gaat om de eigenschappen van God. Guido de Bret die somt ze op in de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 1. Dan schrijft hij, wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er een enig, eenvoudig geestelijk wezen is. Het welk wij God noemen. Dat is onze God, jongens en meisjes. Hoort je dat? Dat is de levende God. Hè? Denk erom dat het ook jouw God is, hè? Want zijn naam staat op je voorhoofd. Hè? En noemen ze een paar eigenschappen dan, Guido de Bret. Hij is eeuwig. Alles is tijdelijk, hè? Maar hij is eeuwig. Onbegrijpelijk. Je hoeft God niet altijd te begrijpen. Echt. Hoe moeilijk je weg ook is. Onzienlijk. Maar hij is er wel, hoor. Onveranderlijk. Wij mensen zijn als het weer. We kunnen zo veranderen, maar hij is onveranderlijk. Oneindig in zijn mogelijkheden betekent dat. Almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed. Een zeer overvloedige fontein van alle goed. Daarna zult gij mij opnemen in uw heerlijkheid. Dat heeft hij geproefd en gesmaakt. Opnemen in God. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Wat is dat, dominee? Wat bedoelt hier Asaf? Wat hij zegt in vers 28, maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Mama, mama, roept dat kind dat zo angstig is. En ze rent naar moeder toe. En als moeder dan zegt, kom hier mijn kind, ik druk je tegen me aan. Wat is het dan goed om dicht bij je moeder te zijn? Het is mij goed nabij God te zijn. God die laat zijn hart weer eens horen. Dat hij al eeuwige gedachten des vredes over me heeft. Dat hij alles al uitgedacht heeft over me. Heel die weg die ik moet gaan. Ja, de heerlijkheid des Heren is in het bijzonder geopenbaard in Christus. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van een enig geborene zoon des vaders. Vol van genade. Vol van waarheid. Daarom zie je vooral die eigenschappen van God in de zoon van zijn eeuwige liefde. Kijk, en daar is in dit leven al behoefte aan, hoor, in het geestelijke leven. Dat is maar niet iets voor daarna. Dat is ook al iets voor hier en nu. Om dat te mogen ervaren. Dat God in Christus voor mij geen onbekende God is. Maar de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Kijk, en dat doet Job. Beleiden mijn nieren, verlangen zeer in mijn schoot. Zo'n echte oude Oosterse uitdrukking om zijn verlangen uit te spreken naar de Heere. Om dan straks echt volkomen opgenomen te worden in de heerlijkheid die God weggelegd heeft voor de zijnen. Dat kun je niet onder woorden brengen, gemeente. Maar je kunt het wel kort samenvatten met de woorden die Paulus gebruikt in 1 Thessalonicense 4 vers 17. Dan zegt hij immers, en alzo zullen wij altijd bij de Heere wezen. Bij God de Vader, die mij getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht met zijn koorden van eeuwige liefde. Bij God de Zoon, die mij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. En bij God de Heilige Geest, die gedurig mijn gids is geweest en mijn verstand heeft verlicht. Mij geleerd heeft wat het is om als een arme verloren zondaar Gods weg te leren toevallen. En zo Christus te mogen leren kennen voor eigen hart te leven. Bij God drie-enig. Maar kan dat soms heel kennelijk beleefd worden, gemeente? En daar wil ik dan ook mee eindigen met een gedicht van de vrouw van Willem Sluiter. Willem Sluiter is een hele bekende dichter uit de Achterhoek. Hij was daar predikant. Hij heeft heel veel gedichten geschreven. Want hij merkte dat het volk waar hij over gesteld was allerlei liedjes zong, wereldse liedjes. En wat deed die slimme dominee Willem Sluiter? Hij nam de melodieën over van die liedjes. En hij ging er een andere tekst bij schrijven. Zul je dat onthouden? Je moet natuurlijk niet de popmuziek gaan gebruiken en daar dan geestelijke liedjes bij bedenken. Want het waren hele klassieke melodieën, makkelijke melodieën om te zingen. Die leerde ze op school, maar er zat geen inhoud in. En dan ging hij prachtige gedichten maken om zo het volk te onderwijzen. Want hij wist het wel. Als ze onder de preek zaten, driekwart van de preek namen ze niet mee. Waren ze alweer vergeten wat je soms meemaakt. Dat je 's maandags als dominee vraagt, heb je gisteren al een beetje kunnen luisteren? Maar ging het ook alweer over dominee? Waar ging het ook alweer over? Nou ja, die in die tekst. Oh ja. Ik kan zo moeilijk onthouden. Nou ja, voelt u gemeente. Maar Willem Sluiter die gebruikte dat als een middel. Maar hij was heel gelukkig getrouwd met zijn vrouw en ze kregen al spoedig een baby en toen bij het tweede kind, toen verloor zij zoveel krachten. Het was een godzalige vrouw en ze was nog maar 24 jaar. En aan alles kon je zien, ze haalt het niet. En dat heeft Willem Sluiter op papier gezegd in dichtvorm. En toen het moment aanbrak dat ze sterven zou, schrijft Willem Sluiter het volgende in zijn gedicht. Dat ze uitroept, dat is zijn vrouw. Nu weet ik hoe waarachtig. De Heere zei, nu wil hij komen haast, dat ik van hier eens mogen zijn verplaatst. O, wat een vreugde verrukt mijn hart en zinnen. Wat vreugd gevoel ik nu van binnen. Ik voel het al, ik zie het al. O, wat vreugd. O, doe mij open de gordijnen, opdat ik toch de hemel aanzien mag, waarin ik vaar, terwijl ik al opwaarts zag. Zou je daar nou niet jaloers op worden? Amen. Eindigen met gebed. Ja, Heere, dat is de toekomst van al uw kinderen. En wij smeken en bidden van u, geef toch dat we er allemaal zullen komen. O God, er is bij u toch zo'n volheid die niet uit te ledigen is, dat niemand van ons dan zal ontbreken. Want in de veelheid van de onderdanen is toch des konings heerlijkheid. En bootmoeder, dank dat we vandaag in uw huis mochten zijn. Heere, bekeer ons wanneer we nog onbekeerd zijn. En wilt gij toch uw volk en kinderen opnieuw weer eens verkwikken in uw bedehuis. Ja, gedenk ons zo wanneer we deze plaats verlaten. Wilt u ons sterken de komende week in alle verrichtingen, in alle dingen, ook in moeilijke dingen. En aanvaard onze dank en de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij het 13e vers van Psalm 73. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Het 13e van 73. Draag met u de zegen des Heeren die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.